Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 49, de verzen 1, 2 en 3. Psalm 49, de eerste drie versen.
Thank you. Thank you.
De schriftlezing op deze Goede Vrijdag kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de Romeinenbrief en daarvan hoofdstuk 5 vanaf vers 19 en hoofdstuk 6. Doch vooraf doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons ongetwijfeld algemeen christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Romeinen 5, beginnende vanaf vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door de rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfs lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf goden als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan, zullen wij zondigen, opdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade, dat zij verre. Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt degene die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze om der zwakheid uw vleeses wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht had, dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt. Want het einde derzelf is de dood, maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, heb gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven, want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt het ons weer gegeven om op deze dag onder het woord te verkeren. En dan denken we aan David die al de dagen zijns levens begeerde te wonen in het huis des Heeren. Om de lieflijkheden des Heeren te aanschouwen, te onderzoeken in zijn tempel. Als dat onze begeerte niet is, dan hebben we geen leven aan onze ziel. Dan kennen we het leven niet. Maar als we het leven kennen, als we Christus kennen en door hem gekend zijn, dan is daarvan de vrucht om al de dagen ons levens in uw dienst te besteden. En er komen zoveel dagelijkse beslommering bij, maar gij zegt, leg dat af. Dat het uw last niet zij, maar dat we geheel en al door het geloof zouden leven en ook wandelen. Ach, wat is dat altijd toch een aangevochten leven, dat leven des geloofs. Omdat het geloof altijd dwars tegen de omstandigheden ingaat. Het geloof dat rust op het woord. Heer, gij hebt uw woord gegeven. Als u dat woord niet gegeven had, dan waren allemaal losgeslagen dieren. En dat zijn we van nature, want we zijn losgeslagen in het paradijs. We wilden als God zijn. Dat was onze hoofdzonde. We wilden als God zijn. En dat is die oude mens. Daarmee is die oude mens getekend. Die wil altijd als God zijn. En dan komen we overal tegen. In de eerste plaats in ons eigen leven. Als wij die oude mens gaan kennen in al zijn verschrikkingen. Die oude mens onder de wet. Als gij uw Heilige Geest zendt in de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Heere, wie zal dan voor u kunnen bestaan als gij niet een zaligmaker had gesteld en besteld? De Heer Jezus Christus, die voor alle gestorven is, voor al die goddelozen die nog in de zonde leefden, was hij al gestorven. Niet voor alle goddelozen, maar voor die goddelozen waarvoor Christus Jezus te zijner tijd gestorven is. Die zullen ook met hem leven. Heere, gij handelt geheel soeverein, dat is niet willekeurig, gij handelt soeverein. Jacob lief gehad, Esau gehaat, maar dat we ons zouden stellen onder de wil des bevels. Bekeert u en gelooft het evangelie. Want gij zijt wel zo gewillig om zondaren zalig te maken. Gij hebt geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. Heere, gij mocht het ook deze avond werken onder de luisteraars. Gij weet hoe ze zich bevinden, hoe ze zich voor u bevinden. In een rechte verhouding op grond van de gerechtigheid van Christus. Door die toegerekende gerechtigheid, heiligheid. En van onze Heer Jezus Christus. Daar komt alles uit. Komt alles uit de Vader voort. En het is door Christus ons geopenbaard. Door woord en geest. Heer, gij mocht de rijen nog doorgaan. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En daarvan hoorden we weer zo'n plotseling sterfgevallen. Ach, dat het is tot ons mocht komen. Bereid uw huis, want gij zult sterven. Schik u om uw God te ontmoeten. Wat zal het toch zijn, heren, dat we er altijd maar door die dagelijkse beslommeringen overheen geleefd hebben. Omdat we te dood zijn voor de dood. Een vijand van God en Christus. En daarin volhardende. En daarin gaat de mens naar zijn eeuwige bestemming. En waar de boom valt, zo zal hij blijven leggen. Heren, Maar mocht dat evangelie van vrije genade nog kracht doen onder ons. Naar de grootheid uw barmhartigheid en naar de rijkdom uw genade. Gedenk de weduwe en de wees. De zoveel allerlei leed en beproefden. Heren, dat ook de weduwnaren zich voor uw voeten mochten werpen. Om geheel en alleen uit u te leven. Want een mens staat persoonlijk voor u. Verheerlijk dan uw naam en kracht in de uitbreiding van uw koninkrijk. Gedenk de broeders. Er zijn er velen die zich broeder noemen, waar we nog geen gemeenschap mee hebben. Omdat ze op hun vleeselijk voordeel uit zijn en in feite Belials kinderen zijn. Maar de ware broeders zijn verenigd onder het kruis. En die reizen naar het erfgoed hierboven, getroost. Het erfgoed hierboven, het vaderlijk huis. Verheerlijk dan uw naam en kracht op deze goede vrijdag. Niet omdat die vrijdag zo goed is, maar omdat gij zo goed geweest zijt, zo onmetelijk eeuwig goed, dat gij uw leven hebt afgelegd. Opdat doden zouden horen, de doden uw stem. De stemmen des Zoons van God. In die waarachtige ontwaking uit de doden. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Want Christus zal over u lichten. Kan alleen als we met u gestorven zijn. Zoals ook ons gedeelte leert. In de Heer Jezus Christus. In de dood gedoopt. In zijn dood gedoopt. Ach, wat een mysterie. Maar het is zo kinderlijk eenvoudig, heren. Als de Heilige Geest onze uitlegger mag zijn, mocht dat ook deze uren zijn. Om Jezus willen, amen. Goede vrijdag, gemeente. Dat wil wel wat zeggen. Dat is niet alleen een gedenken, een historisch remembrance aan de dood van Christus en aan de begrafenis van Christus. Nee. Nee, dat is in zijn dood delen. Want Paulus zegt, indien dan wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Dus er is geen andere weg tot zaligheid, indien dan wij met hem gestorven zijn. En dat is wat Paulus zegt in Galaten 2 vers 19, ik ben door de wet gestorven. En dat geschiet in het lichaam van Christus. Want gij zijt door het lichaam van Christus gedood. Aan wat gedood? Aan die oude mens. Die oude Adam, die als God wilde zijn. Maar God heeft zijn kinderen uit die oude natuur, uit die oude stand gehaald. Gelijk een bedelaar, kinderen om het met mijn voorbeeld duidelijk te maken. Als een bedelaar trouwt met een koningin of prinses, dan wordt hij van nameloos arm schatrijk. Dan hoeft hij niet meer in een kartonnen doos te wonen op straat. Want als die met zo'n prinses in het huwelijk treedt, dan mag die in haar paleis wonen. Nou, zo is het ook met de overgang in geestelijke zin. We zijn dood in zonden en misdaden. We zijn allerhande, ja, de verdoemenis zelf onderworpen. En daar hebben we het zelf naar gemaakt. Daar hebben we zelf moeten vrijwillig voor gekozen. Maar als je dan door Christus vrijgemaakt wordt, als je dan door Christus, want hij is onder de wet gekomen, opdat degene die onder de wet verkeren, dat ze door hem verlost zouden worden. Wij moeten door Christus verlost worden en we verkeren in zo'n positie dat we alleen door Christus verlost kunnen worden. Daar kan geen mensenhand, ik hoor wel eens mensen zeggen over hun bekering, ja die dominee en die dominee en die dominee, ja, ik denk ja. Allemaal van die duivelse praatjes, allemaal mensen eer. Maar ik hoor weinig mensen, heb ik in mijn leven horen zeggen, ik ben door Christus verlost. En die ook kunnen vertellen hoe dat gegaan is. Want daar kun je toch wat van vertellen. Ik heb van de week nog eens mij verdiept in die analyses van professor C. Graafland. De man is al overleden, het gaat ook niet om die professor C. Graafland. Maar dan geeft hij een analyse, hij geeft niet zijn eigen mening weer. Hij was een analist. Hij was een vakkundige, theologische analist. En daar gaat hij de verbondsbeschouwingen, het zicht op het verbond, het zicht op de verkiezing, De geloofzekerheid gaat hij dan, daar zet hij een aantal oudvaders reformatoren en nader reformatoren naast elkaar. En dan gaat hij hun visie op de verkiezing, op het verbond, op het geloof, op de geloofzekerheid vergelijken. En dan komt hij tot 1 miljoen verschillen, om het nou maar zo te zeggen. Daar word je echt niet goed van. Nou is dat toch, want kijk waar je niet goed, laat ik het zo zeggen, het vlees werpt dat van zich af. Nee, die man die heeft toch een goede studie gemaakt van al die verschillen, want daarmee wordt Gods ware volk weer geheel op Gods woord geworpen. Tenminste, dat ging bij mij zo. He, toen ik al die boeken weer uit, want ik zal het u even voorlezen, want anders zeg ik, waar heb je het over? Professor C. Graafland, dat is voor mij zeg maar de beste analist die we in onze tijd kennen en gekend hebben. De man is inmiddels overleden. Ik zeg hier niks mee over de staat van professor Graafland, maar over zijn werk. Hij heeft die boeken geschreven van Calvijn tot Comrie. Drie delen. Hij heeft ook een boek geschreven over de zekerheid des geloofs. En dan gaat hij die, laat ik die namen maar even opnoemen, Beza, Zangius, Gomarus, Olevianus, Ursinus, Perkins, Amesius, Fucius, Cocceius, Witsius, Staffin, Teling, Koelman, Brakel, Hattem, Comrie, Apelius en Van der Groe. Nou, dat zijn er nogal wat. En dan schrijft hij ook weer een boek, daar is hij op afgestudeerd, De oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het gereformeerd protestantisme, van Calvijn tot Bart. Nou, dan kom je weer een hoop van diezelfde namen tegen, Teling, Fucius, Comrie, Calvijn, Beza, Perkins, Steenblok, Kersten, Kuipers, Schilder, Berkouwer, Wenzel, Visser, Kievit, Woelderink. Ja, als je daar natuurlijk geen studie van maakt, dan zeggen je die namen niks. Maar voor een theoloog die het woord moet preken, is dit toch wel, ik zal niet zeggen noodzakelijk, het is voor mij niet noodzakelijk, maar om weer eens geheel op het woord geworpen te worden, dan moet je daar toch wel kennis van hebben. Kolbrugge, Wormsel, Hoedemaker, Oorthuis, Heitjema, Van Ruler, A.A. Van Ruler, Gunning, Noordmans, Karel Bart, Berkhof, A. van Beek, Hasselaar, Beker, nou ga zo maar door. En die, nogmaals, die man die heeft geen boek geschreven om nou eens zijn eigen visie te proclameren, nee, om die, al die theologen is in dat licht, te, in Bijbels licht te zetten, wat Gods woord daarvan schrijft en wat die theologen voor visie erop nagehouden hebben. Maar ik heb bij al die theologen, ik ben nauwelijks tegengekomen over dat ene ding waar het nou altijd om gaat, dat Christus zijn volk zalig spreekt. Het is natuurlijk maar een beperkte studie, dat zegt hij zelf ook. Het zijn natuurlijk, als je die boeken bij elkaar neemt, dan heb je bijna een bibliotheek, maar het is toch een beperkte studie, want ja, je kan nooit op schrift stellen, dus in de mening van de Heilige Geest, dat kan beter gepreekt worden. Kan beter gepreekt worden. In het preken geeft de Heer dikwijls meer vrijheid, vrijheid des Heilige Geestes, in gebondenheid aan zijn woord. Maar boeken worden meer gelezen als dat er preken geluisterd worden. Dat is doorgaans ook de praktijk. Maar het is toch belangrijk dat Calvijn, dat is wel zo'n beetje waar al die theologen daarna getoetst worden, maar dat is natuurlijk niet een goede bron. Calvijn is niet een goede bron. Dat is Gods woord alleen. En dat gaat natuurlijk buiten die studie om, want het is van Calvijn tot Comrie, van Calvijn tot Bart en dan die geloofszekerheid van al die reformatoren na de reformatoren. En Zangius, dat was een uitnemend reformator, die heeft bijvoorbeeld een hele ruime dooppraktijk geleerd. Maar hij zei, het verbond is alleen voor de doop is alleen voor de uitverkorenen. En Zangius wist natuurlijk goed dat wij niet weten wie de uitverkorenen zijn. Dus daarom was zijn dooppraktijk ook heel ruim. Alle kinderen, alle verbondskinderen moesten gedoopt worden, ook al waren die ouders ongelovig. Of zelfs dat die ouders in de goddeloosheid leefden. Nou, daar ben ik het mee eens met zo'n dooppraktijk. Daar ben ik het gans mee eens, want alle verbondskinderen behoren gedoopt te wezen. Je wordt geen verbondskind omdat je gedoopt bent. Je bent verbondskind en daarom moet je gedoopt wezen. Maar nou hebben die, al die Ik lees dat bij al die reformatoren, bij die naderende, de nadere reformatie is voor mij weer een wegversmalling richting Rome. Maar laat ik het hierbij houden dat in al die beschouwingen, die verbondsbeschouwingen, die verkiezingsbeschouwingen, daar spreken velen, laat ik het zo zeggen, van een in- en uitwendig verbond. Nou, daar kom je in heel Gods woord niet tegen. Wat Gods woord wel leert, dat is in- en uitwendige kinderen des verbonds. Dus al die verbondsbeschouwingen van die foederaaltheologen, zoals Voetius, Witsius, ja, ze hebben allemaal de plank misgeslagen. Ze hebben allemaal de plank misgeslagen. Want ze hebben het verbond, ze hebben de verkiezing laten heersen over het verbond. Maar Gods woord leert duidelijk dat je in- en uitwendige kinderen des verbonds, dat was al in het Oude Testament. Jacob heb ik lief gehad, Ezo gehaat. Isaac, Ismaël. Dus ga zo maar doen. Dus er zijn wel degelijk in- en uitwendige kinderen des verbonds. Maar er is maar één verbond. Er is maar één verbond. En dat is het genadeverbond. Ja, er zijn twee verbonden. Het werkverbond en het genadeverbond. Maar er bestaat niet zoiets van een in- en uitwendig verbond. Dat leert Gods woord nergens. Nou. Wie delen in dat verbond, zaligmakend? Wie zijn dat? Dat zijn de erfgenamen des verbonds. En dat zijn de inwendige kinderen des verbonds. De inwendige kinderen des verbonds, die worden in de tijdkracht dadig geroepen. En dat zijn erfgenamen van Christus. Dat zijn ook erfgenamen van het verbond. Hun wordt het verbond testamentair vermaakt. En zo moeten we het zien, geliefden, want het gaat niet om een zicht of om een visie. Laat het maar eens eenvoudig kinderlijk zeggen. Als je een kind van God bent, dan ben je verzot op de leer van Christus. Als dat niet zo is, gooit een hele je bekering maar in de sloot, want dan is er niks van God bij. Als je een kind van God bent, dan wil je ook onderscheiden weten hoe de Heilige Geest het onderscheiden hebt geleerd in Gods woord. Als jij je daar niet voor interesseert, als je nou zeg maar het Refo-web volgt, of al die godslastelijke bewegingen, ik heb pas nog een Pieters laten weten, hij adverteert met de SGP, hij adverteert met die godslasteraar van Vlastuin, hij adverteert met Refo-web, hij participeert ermee. Ik zeg, als jij je eigen niet van die godslastelijke beweging vrijmaakt, ja, publiek, dan zal Luther, die reformatoren, hij heeft pas weer een boek geschreven over de linkerhand van Luther. Hoe heet hij ook alweer? Melanchthon. Ik zeg, dan zal Melanchthon in de dag der dagen jou veroordelen. Omdat jij geparticipeerd hebt met die Belialsbewegingen. Ja, want dominees durven nergens meer vooruit te komen. Op het hof wilde daar nog zo'n secte oprichten. Van allemaal lange rokken en allemaal van die bleke gezichten. Ja, nou ja. Als hij nou de wet wil proclameren, moet je dat doen. Want kijk, dat is maar een symptoombeweging. Nou, dat begint in de dood en dat eindigt in de dood. Het evangelie van vrije genade komt tot een ieder. Niemand uitgesloten. Het is een reuken des doods ten dode of een reuken des levens ten leven. En Gods volk weet dat ook hoor, een reuken des doods ten dode. Maar dan in ontdekkende zin, dan in verdoemende zin en dan in dodende zin. Die uitwerkingen van de wet, oh, daar kan Gods volk van vertellen na ontvangen genade. Want als het overkomt, ja, dan kunnen ze enkel de dood braken. Omdat ze in de dood leven, omdat de zonde heerschappij hebt over hun. En als het gebod dan erbij komt, worden al die zonden nog eens een keer levend. Dan moet je je hand op de mond slaan, want anders slaan de vloeken eruit. Ja, dat is vreemd in onze dagen geworden. Christus is geïsoleerd geworden van zijn leer. Nou, dan heb je een valse Christusprediking. Dan heb je gelijk een valse Christusprediking. Gods volk, Gods ware volk, is verzot op de leer van Christus. Ze willen weten, nogmaals gezegd, hoe onderscheiden de Heilige Geest in Gods woord leerstukken. Het zijn geen stukken leer hoor. Luther zegt, dogmatiek is mijn leven. En dan bedoelt hij de geestelijke zin, de leer van Christus, die moet geestelijk verstaan worden, kan ook maar alleen geestelijk verklaard worden. Waar gaat het hier over, gemeente? In dat, Ja, dat hele Romeinen hoofdstuk, dat is eigenlijk een aaneengesloten geheel. Het gaat over de dood van die oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Wie is de nieuwe mens? Dat is Christus. Dan kun je natuurlijk politiek bedrijven. Als je politiek bedrijft, zoals de SGP dat doet, dan ben je nog bezig om wat... Ja, het is misschien moeilijk te verstaan, maar ik moet het zo preken, gemeente, want het behoort volledig tot de leer van Christus. Paulus zegt, als ik nou zou opbouwen wat ik afgebroken heb, zo maak ik mezelf opnieuw als een overtreder. Nou, dat is nou de SGP. Dat is het RD en daar doen alle dominees aan mee. En al die beleiders. Wat Christus afgebroken heeft, Paulus zegt wat ik afgebroken heb, want Gods volk kan ook persoonlijk zeggen, ik ben door de wet gestorven. Indien gij dan met Christus gestorven zijt, zo leg dan af. Heb afgelegd, Gods volk hebt dat allemaal afgelegd. Want kijk, ik kan het uit Gods woord bewijzen. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Gods volk hebt de oude mens afgelegd en de nieuwe mens aangedaan. Die nieuwe mens, heb ik u al gezegd, dat is Christus. Alles gaat van God de Vader uit. Dus als je over verkiezing, verbond, noem maar op. Alles gaat van God de Vader uit. Hij zegt zelfs van zijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. De zoon is door de Vader gezonden. Al zo lief hebt God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Ja, God heeft geen reformatie nodig hoor. Om zijn kerk bijeen te vergaderen. Dat moet je nooit denken. De reformatie is geen aanvullende gerechtigheid. Ben je wijzer? No mens. De Heere gaat door. Hè, maar hij belieft wel mannetjes uit het stof te verwekken. Niet hele belangrijke personen. Want van die Galileese vissers, daar werd ook in het algemeen heel minachtend over gesproken. God is altijd op zoek naar het onedele, naar hetgeen niets is. Naar hetgeen, naar die mensen die door heel de wereld verworpen worden. Het onedele, hetgeen niets is. Opdat hetgeen iets, de Heere kan ook een koning bekeren, de Heere kan ook een minister bekeren. Hè? Dat zie je... En aan die Moorman, dat was minister van Financiën, he, aan het hof van, laat ik zeggen, de koningin van Scheba. Aan het hof van een koningshuis in Ethiopië. Daar was hij minister van Financiën van. En die wordt bekeerd, dus. Maar niet veel rijken. Dat zegt Gods woord, niet veel rijken. Rijk, gij zijt rijk en verrijkt, hebbende geen dings gebrek. Nou, Gods volk weet wel in die voorweg dat alles hun stapsgewijs, het kan ook in één keer, de een sterft de zwaardood, de ander de hongerdood, maar stapsgewijs wordt hun alles ontnomen waar ze op bouwden, waar ze op rusten. Al die rustpunten, al die rustgronden, die worden weggenomen. Is het dan klaar? Nee, dan moet het nog beginnen. U zegt dan moet het nog beginnen, ja, want als die oude mens onder die wet zolang die spring levend is... Dan is er nog niks gebeurd. Dan is er echt nog niks gebeurd. Het stuk der ellende is geen voorbereiding. Nou, als je dat zo leert en zo ziet, dan ben je eigenlijk toch aan het bedriegen. Ik ben die mensen ook bij massas tegengekomen. Hè. Ze hadden ontdekking en ze konden eens goed kerken. En ze hadden wel eens tranen. Ik ben er tegengekomen, die kon op een knop drukken, hadden 7 tranen. Maar ik zeg, nou vertel nou je overgang eens. Ja. Ja, dan staat de wagen meestal stil. Dus dat is nog niks. Dat is echt nog niks hoor. Ik bedoel, heel veel mensen ondervinden die werking van de wet genees. Nou, ja, die gaan met heel de wereld verloren. Heel de wereld voor God verdoemelijk. Want God zoekt geen beste mensen, maar verdoemelijke mensen. Maar er zijn er maar heel weinig die dat erkennen te zijn. Met heel de wereld voor God verdoemelijk. Dus zodanig verdoemelijk dat God dan die eeuwige straf op je mag uitvoeren. Want anders ben je niet verdoemelijk. Dan kun je natuurlijk wel zeggen, ik ben het waar, ik ben een grote zondaar. Maar het is allemaal praat op zolder.
Zolang je niet je straf omhelst, de straffen van je ongerechtigheid,
ja, dan zal er ook niks gebeuren. Het is geen voorwaarde, maar dat geschiet nou. Dat een ziel die alles afgenomen is, een ziel die, laat ik zeggen, de pijl door zijn hart heeft, de pijl des woords, zoals bij de Pinksterlingen geschieden. Ja, die heeft zijn stand niet meer op te houden. Die hoeft zich voor God ook niet mooier op te maken als dat hij meer is. Die weet maar één ding. Die weet maar één ding, dat hij verloren is. En dat God op hem vertorend is. En dat hij met een onverzoende betrekking staat tot zijn schepper. Hoe komt dat nou ooit goed? Nou, dikwijls komt dat nooit goed. Omdat de mens niet wil dat Christus koning over hem is. Heel eenvoudig. Want je kan een hele diepe ontdekking hebben ondergaan. Maar dat zegt echt niks hoor. Want dus, nogmaals, het stuk der ellende, dat is geen instap tot de verlossing. Nou, absoluut niet. Het gaat er noodzakelijkerwijs aan vooraf. Want als de wet geen plaats maakt voor Christus, de wet is geen deel van het evangelie, maar de wet maakt plaats. De wet maakt die oude mens onder de wet onvoorwaardelijk. En wanneer is die oude mens onder de wet onvoorwaardelijk? Als die gestorven is. Dat is nou het hele geheim. Het hele geheim van de doorgang door de enge poort. Daar hoeft een mens niet aan te voldoen. Laat u zaligen, laat God het doen. En je kunt natuurlijk niet rusten als het nog niet gebeurd is. Want dan geldt de wil des bevels, bekeert u en gelooft het evangelie. Jij zegt, kan me niet bekeren, dat is allemaal onzin. Dat is allemaal onzin. Gods volk is eronder verloren gegaan. Dus die weet er dan wel wat van te vertellen. Als je eronder verloren gegaan bent, zoals die Pinksterlingen eronder verloren gingen, toen was dat de genadeslag. Bekeert u! Nou, dat was gans onmogelijk. Welke beweging kon die moordenaar een kruis nog doen om zich te bekeren? Ja, u zegt, dat ligt toch niet in uitwendige bewegingen? Nee, maar om het maar eens aan te geven, die man kon zich ook geestelijk niet meer verroeren. Nee. Want dat is gekruisigd zijn, hè? Die oude mens, die ging ten onder in het leven van die moordenaar een kruis. Maar dat was nou net zijn behoud. Dat was nou net zijn behoud. En bij heel die studie van, hè, heel die analytische studie van professor C. Graafland. Ja, Zangius die dacht, die had zo'n zusvisie, Calvin had zo'n visie. En dat verschilde niet heel veel met die reformatoren, maar in hun verbondsbeschouwingen, hè, zoals Witsius en ja, Cocceius en al die nadere races. Ik denk, jongen, wat een ketterijen zijn er eigenlijk geleerd. Want ze hebben het wel eens over John de Labadie, hè, die wilde alleen maar een kerk met uitverkorenen, met kinderen gods. Nou ja, dat is natuurlijk een ketterij, maar die Labadie kan zich beroepen op Zangius, deels. Want daar hebben de reformatoren al aanleiding voor gegeven. Door te stellen dat de doop, en dan spraken ze vanuit de verkiezing, dat de doop alleen voor de uitverkorenen is bestemd. Nou, dat is natuurlijk onzin. Dat is niet bijbels. Want ook Ismaël moest besneden worden, Ezau moest besneden worden, om het zomaar eens te zeggen. Daar kwam in het Israël Gods niemand onderuit. En als Mozes dat maar enigszins nalaat om zijn zonen te besnijden, dan wil de Heer iemand die geschiedenis maar eens lezen. Dan komt hij in zijn herberg en dan komt God hem tegen als een bloedwreker. Dan zou hij hem willen doden. Hij zegt, als je nu je kinderen, om het met mij worden, als je nu je kinderen niet besnijdt, dan slaat hij dood. Gaat God zo met zijn kinderen om? Nou, hij is de Heer, zou Eli zeggen. Hij doet met het zijne wat hij goed denkt. Hè? Huh? Je moet nou echt niet denken dat als je een kind van God bent, dat je nou altijd maar, zeg maar, dat vriendelijke aangezicht van, ja, dat zou zo moeten, maar er is maar één hemel, mensen. Er is maar één hemel, kinderen God. En die hemel is op aarde niet, nee. We reizen hier getroost onder het heilige kruis en het erfgoed hierboven, maar als Gods kinderen zich komen te ontgaan, kan dat? Nou, ze kunnen niet afvallen. En ze leven ook niet in de zonde. Maar als ze Gods instellingen verachten. Mozes die was daarmee bezig. Want Mozes had de autoriteit. Je leest zelfs dat Zippora die zonen besnijdt. Dus dat ging er feitelijk, om het zomaar eens te zeggen, helemaal niet zo ambtelijk aan toe. Moet de doop ambtelijk geschieden? Ja, de doop moet aan de sacramenten, de nieuwtestamentische sacramenten.
doop in de plaats gekomen van de besnijder is. Nou, daar kan ik nog wel een preek over houden, want daar is niet alles mee gezegd. Want het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Dat gaat wel over van besnijdenis tot bloedig tot onbloedig. Dat sacrament, dat teken van de doop, dat is geen bloedig teken meer, omdat Christus gekomen is. Dat ligt er wel in, maar ik kan er nog, daar wil ik nou niet over uitleiden. Maar als je nou die analyse leest, en dan gaat dat toch wankelen als Gods woord, één Heer, één doop, één geloof. Dan denk je van, jongen, er zijn er die zo met elkaar, de meningen, dat was allemaal op visies gebaseerd. Er werd nauwelijks, er werden wel eens tekstwoorden bijgehaald, maar dan denk ik, jongen, er moet nog een reformatie komen. Er moet echt nog een reformatie komen. Nou, die reformatie, daar hoef je niet vooruit het venster te kijken, die moet eerst persoonlijk bij u en mij geschieden. In die dood van de Heer Jezus, het is de Goede Vrijdag, die dood, daar moeten we in gedoopt worden. In die dood van Christus. Anders dan leer je het nooit. Anders dan ga je allemaal huizen bouwen, politieke huizen, kerkhuizen, stichtingshuizen, noem maar op. En God heeft er absoluut geen behagen in, want de dood van Christus, die schrijft daar overal de dood op. God rekent er ook geen cent voor. Voor die politiek en voor die kerk, voor die kerkpolitiek. Nou, daar staat de vloek op zelfs. De vloek en de verdoemenis. Want alle plant die de hemelse vader niet geplant heeft, die zal uitgerukt en in het vuur geworpen worden. Waarom komt dat nou nooit tot een echte reformatie? Dan moeten eerst alle dominees hun traktement worden afgenomen. Want anders blijven ze in die trend voortgaan. In die goddeloze trend. Dat zal ik je vertellen. En als de Heer er nog een bedoeling mee hebt, dan zal hij dat doen. Opdat ze enkel uit God zouden leven. Maar ja, kijk, als je God nog niet vertrouwt voor een dubbeltje, wat wou je dan preken over de voorzienigheid Gods? Wat wou je dan preken over de voorzienigheid Gods? Want met ziekte, dan de dokter zegt, en de verzekering dekt de schade, en we zijn gevaccineerd, dan moet je naar Labé gaan. Dan krijg je gelijk zo'n grote vaccinatiespuit in je lijf gespuit. Studenten, en ik zie dat als één wassenbeeldencentrum. God maakt er ook geen gebruik van, hoor. Dat moet je echt niet denken. Zijn er dan geen kinderen gods meer in de afscheiding? Ik denk van nou, daar is op één hand kunt tellen. Wat is een kroongetuige van Christus geweest? Dan neem ik Kolbrug, hij is een ogenblikje is die door Comrie beïnvloed. En dat is verwerpelijk, dat lees hij af en toe nadrukkelijk. Maar als hij de echte Kolbrug van God geleerd leest, dan is hij onder het recht verloren gegaan. En dan heeft hij het in de dood van Christus geleerd. In die opstanding van die eerste mens, van die nieuwe mens, Christus. Daar wordt het geleerd. Uit zijn mond moet je het horen. Die zaligspreking. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Het is geen één reformator die daarover spreekt. Tenminste, niet bij mij weten. Er is geen één reformator die de nadruk legt op de vrijmaking des Zoons. Het is allemaal geloofsleer. Ja, dat zal best. Maar in de leer van Christus staat de vrijmaking des zoons vooraan. Indien dan de zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Die de zoon heeft, heeft het leven. En die de zoon van God niet heeft, de toren van God is op hem. Dat is Gods woord. Ik ben er helemaal op Gods woord. Ja, dat was ik al. Maar om het nou eens zo te zeggen, als je nou deze boeken leest, is erg nuttig hoor. Dan moet je niet zeggen van ja, dat heb ik niet nodig. Want kijk, er zijn er in onze dagen die zichzelf apologeet noemen. En ze weten nog geen boordie te onderscheiden van wat professor C. Graafland heeft onderscheiden. Nou, daar moet ik echt niks van hebben. Want dat is allemaal boerenstommigheid en krankzinnige hoogmoed. Dat zie je bij dominee Roos. Die zet Maria en Jozef bij de onbekeerde. Nou, dat is echt krankzinnige hoogmoed. Ik heb er geen andere woorden voor. En dat zal God ook oordelen, want dan tas je echt Gods gezalfde aan, Gods oogappel aan. Als je je eigen daar, je hand, dan brand je je handen aan het zaligmakende bloed van Christus. Eigenlijk is dat een doodzonde. Maar daar zal God over oordelen. We staan in het jaar 2018. Pieter zegt, moet je nog dat boek van wat ik geschreven heb van Melanchthon lezen? Ik zeg, jongen,
Ik heb meer van Melanchthon gelezen dan jij ooit gelezen hebt. Ik zeg, ik heb dat echt niet nodig. Want ik weet wat Melanchthon leert. En ik heb ook Melanchthon niet nodig. Geen enkele oudvader nodig om de Heer Jezus te leren kennen. Om de Heer Jezus, om het eigendom van Christus te zijn. Want dat komt alleen uit Gods woord. Dat komt alleen uit de mond der waarheid. Dat wordt alleen door de Heilige Geest geleerd. Door woord en geest geleerd. En er komt geen oudvader aan te pas. En als ik van Calvijn geleerd heb, dan zal je straks in de hel met die rijke man in de eeuwige pijn moeten verkeren. En als je het van Zangiers geleerd hebt, als je het van Melanchthon geleerd hebt, dat is niet geldig. Nou, absoluut niet. Ze hebben wel, allemaal hebben ze wel wat Bijbels geleerd. Oh ja. Maar als je nou Christus hebt horen spreken door hun mond, ja, dat is een andere zaak. Dat is een andere zaak, want daartoe dient de prediking. De Heer hebt de prediking des woords ingesteld om zalig te maken degene die geloven. Dus veracht de prediker niet. U moet ook die reformatoren, die nadereformatoren, zodanig niet verachten. Want de Heer is bij machten geweest en dat is ook gebeurd om door hun prediking mensen zalig te maken. Maar dat was het wel op de stem van de Zoon van God. Maar we leven wat dat betreft in een levensgevaarlijke tijd, want er is weinig beweging des geestes. De geest heeft zich zodanig teruggetrokken van het hele reformatorische volksdeel, dat ze nauwelijks meer weten wat Goede Vrijdag is. Dat ze Revo 500, nou daar heb je nou zeg maar de kermisvariant van wat de reformatie in werkelijkheid is geweest. En zo, het is met alles zo. Dooie rechtzinnigheid, Arjan Baan zegt van Stichting Hartkruis. Er legt zo'n rouwvloers op de Bijbelbelt. Nou, wat heb ik met die Bijbelbelt te maken? Want Gods woord leert geen algemene verzoening. Ja, dan komt er nog eens een opwekking, want al die dooie rechtzinnigheid. En zelf behoren ze tot die dode rechtzinnigheid of linkzinnigheid. Ze hebben alleen een andere variant van preken. Nou ja, preken kun je het ook nog niet noemen. Maar het is een eenzijdig Christusbeeld wat er dan even in de zaal wordt gegooid. En de mensen moeten dan hun zonde beleiden en Jezus aannemen. En dat is het dan. Dat is het nou net niet. Nee. Want wie is de eerste in de aanneming, laat ik dat maar eens zeggen. Dat is Christus. Christus heeft zijn volk geadopteerd. En een geestelijke bloedtransfusie toegepast. Want hij vindt zijn volk vertreden op het vlakke des velds, vertreden in hun geboortebloed. Dus dat zijn geen mensen die nog over een vrije wil kunnen beschikken. Nee. Ze kunnen wel zeggen, ik ben verloren. Ja, ze kunnen wel zeggen, ik wil Christus kennen. Maar ja, wat zeg je dan eigenlijk? Dan zeg je eigenlijk nog niks. Want daarmee heb je het nog niet. Nee. En ik zeide in uw broederleef, kijk, dan geschiet de zaak waar het om gaat. Dan geschiet de vergeving der zonde. Wat is nou een bewijs van de verkiezing? Wat is nou een bewijs van de verkiezing? Want ik hoor die reformatoren en die nadere reformatoren zo spreken over de verkiezing. Maar ja, ik denk, Kobrug heeft wel gelijk gehad, dat de doxe leerregels aan de haal zijn gegaan. En het eigenlijk hebben verloren van de remonstranten, omdat ze niet goed door hadden welk leerverschil er nou precies was. Nou wil ik die Dordtse vaders niet blameren, maar Kobrug heeft daar wel gelijk in gehad, want het is ook, hij kan het ook bewijzen, het is ook te bewijzen, omdat ze de remonstranten bestreden hebben met de leer van de wedergeboorte. Dat is hun zwakheid geweest. Ze hadden het moeten doen met de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Dan hadden ze maar één artikeltje hoeven schrijven en that's it. Wat is nou een bewijs van de verkiezing? Dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Als men daarvan gaat afwijken, dan komt de kinderdood discutabel te staan. Dan komt de aanneming van het heil, wordt dan vleeselijk gepreekt en vleeselijk verstaan, vleeselijk aangenomen en al die mensen gaan verloren. Het keiharde bewijs, om het zomaar eens te zeggen, van de verkiezing, is dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Als hij dat uit het oog verliest, dan verlies hij alles uit het oog. Want daar begint God. God begint in die eeuwige uitverkiezing, maar daar hebben we niks mee te maken.
Waarom Paul of Petrus zag ook wel al die twijfelachtige mensen, of die twijfelende mensen, laat ik het zo zeggen.
Hij zegt, het is noodzakelijk dat je je roeping en verkiezing vastmaakt. Is het dan niet vast?
Oh ja, bij God is het eeuwig vast.
Hij weet wie die roept. Hij weet wie die rechtvaardigt. Maar als je met de levende wedergeboorte denkt dat je tot verzekering van het geloof komt, nou dan heb je het wel mis. En dat bedoelt ook Kolbrugge te zeggen, met die Dordtse leerregels. Kijk, het is maar net hoe hanteer je nou die verkiezing? Hoe gaat dat nou in zijn werk? Hier heb je het bewijs. Dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Daar heb je het bewijs van de uitverkiezing. En als je die uitverkiezing wettisch laat heersen over het geloof, over het verbond, over de uitverkorenen, nou dan kom je met een schip vol ketterijen kom je dan openbaar. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Wat is Goede Vrijdag? Hij is gestorven om onze zonde. En hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat is nou het hele geheim van Zalenhoorn. Het draait alles om de persoon van Christus, want als God een God is die de goddeloze rechtvaardigt, dan neemt hij totaal geen aanmerking in die mens. En als hij dat ziet, wie moet er dan nog verloren gaan? Of wil je geen goddeloze voor God zijn? En de goddeloze is iemand die de straf heeft verdiend. Uw doen is rein, uw vonnis gaans rechtvaardig. Anders ben je geen goddeloze, anders ben je nog een eigengerechtige fariseer. Al zou je de ontdekking hebben van Judas, hè, van Judas Iscariot, ik heb verraden schuldig bloed, dan ben je nog maar een fariseer. Al zou je door 1000 hellen zijn gekropen, ja, en je bent nog nooit je straf en de hel echt waardig geweest, dan ben je nog maar een fariseer. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Nou, dat is voor de verloren schapen Christi, is dat zeg maar. Zo'n adem, zo'n eeuwige adem, zo'n water van vrije genade. Ik heb het nooit geweten, totdat de Heere me mijn hart pinde op dat Romeinen 5 vers 6, dat Christus te zijn tijd voor de goddeloos is gestorven. Nou ja, ik heb het misschien wel eens 10 keer gelezen, maar ik heb nooit, toen verstond ik dat Christus het slechtste zoekt. Het verloren, je kan niet zo verloren zijn. Of Christus weet je te vinden. Je kan niet zo goddeloos, dubbel, drie, doorgehaald, brandhout voor de hel zijn. Of Christus weet je te vinden. Want hij rechtvaardigt enkel brandhout voor de hel. En als het zo niet gaat in je leven, gemeente, dan moet je je staat voor God nog maar eens nakijken. Maar God houdt de eer aan zijn kant. En Christus is zijn eer. Er komt geen mens aan te pas. Er komt geen beweging van die mens aan te pas. Denk aan de moordenaar van het kruis. Ja, hij zegt, hij kon nog wel roepen. Maar zijn roep werd niet beantwoord. U zegt, zijn roep werd niet beantwoord? Nee, want die moordenaar vroeg niet om de zaligheid. Hij vroeg alleen om een gedachte waar die eeuwig heen zou gaan. En dat was de hel. 1 gedachte van Christus in de hel was hem goed. En toen kreeg hij de hemel. Toen viel genade. Genade moet eens een keertje vrijvallen. Om te vallen in het vrije van het welbehagen des vaders. Dat is zalig worden. Dan geef je het in Gods handen. Dan geef je die touw, de strop van zelfveroordeling. Het einde daarvan, dat leg je in de handen van God. En daartoe is een mens nog geen eens in staat. Want het is geen lichamelijke movement. No, absoluut niet, mensen. Een mens beschikt alleen maar over een wil tot zondigen, een bedorven wil. Wij kunnen niks goeds denken van nature. Nou, als het ook zo rechtzinnig. Een mens is natuurlijk een rationeel wezen, eigenlijk een theologisch wezen. He, want kijk, al ga je naar de heidenen, dan snijden ze een boom uit en zeggen ze dat is onze God. He, of vroeger, Wodan en Donar als het onweerde, dan zeggen ze dat is Donar. Noem maar op. Dus elk mens is een theologisch wezen. Die ingeschapen godskennis, die laat zich nooit verloochenen. Dat is natuurlijk niet zuiver meer, want er komt allerlei afgoderij wordt ermee bedreven. Omdat die godskennis niet meer op God de Schepper is gericht. En omdat wij niet uit het beeld Gods meer leven. Want we zijn in Gods beeld geschapen, maar we leven er van nature niet meer uit.
Omdat we in Adam hebben gezondigd. We wandelen in de voetstappen van de eerste Adam. Na de val. En nou heb je de moderne theologie. Die gaan de schepping op de helling zetten. Die gaan de val des mensen op de helling zetten. Alles wordt in onze dagen op de helling gezet. Omdat men meent dat God ook wel participeert met Belial. En dat hoef je niet geven de brink van de PKN voor te nemen. No. Dat zijn, ik zou zeggen, alle reformatorische dominees van uiterst links naar uiterst rechts. Ze participeren allemaal met de Belial. En daarom kunnen ze de tucht niet handhaven. Daarom kunnen ze de leer niet recht preken. Want alles wat nu kerk heet is afgescheiden. En ze hebben allemaal om zichzelf gedacht. Maar daar komt God nooit meer mee. Never. Daar heb je het weer. Hè? Alle plant die mijn hemelse vader niet geplant hebt, die wordt uitgerukt en in het vuur geworpen. Dat geldt ook voor een kerk hoor. Dat is allemaal kerkpolitiek. In welke kerk, wat voor kerk, noem maar een kerk op, is allemaal kerkpolitiek. Het hangt aan elkaar van kerkpolitiek. Want die kerkelijke democratie, ja, en daar is Calvijn eigenlijk de schuldige van, die kerkelijke democratie, want hij heeft de Levitische priesterdienst weer ingevoerd, die oud-testamentische priesterdienst weer ingevoerd in de ambten van het Nieuwe Testament. Helemaal verwerkelijk. Dat leert Gods woord niet. Nou. Het is alles nou naar de ordening van Melchizedek, maar dan in en door Christus. Dan in en door Christus. Hij is eersteling, hij is de nieuwe mens die uit zijn graf, ja, dan hebben we het al over Pasen, we zouden het moeten hebben. Maar je kan nooit de dood van Christus gedenken als hij ook zijn opstanding, als hij niet in die kracht van die opstanding leeft. Dat kan niet. Je kan in het graf niks bedenken. In het graf kan je niks bedenken. In het graf zingt niemand zeer lof. Niet waar? Maar daarom behoort het wel uitdrukkelijk tot de leer van Christus. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Hier wordt de doop, de waterdoop, als een beeld gebruikt. De waterdoop is ook een beeld van het bad der wedergeboorte. Door onderdompeling, ondergaan, gedoopt in de dood van Christus. Hij is zelf gedoopt. Opdat hij alle gerechtigheid vervullen zou. Laat nou af, want Johannes de Doper maakte, daar protesteerde er ook nog tegen. Maar Johannes de Doper had nog geen zicht dat Christus tot zonde is gemaakt. Het woord is vlees geworden. In mijn lichaam heeft Christus die zonde doordragen. En dat kan elk kind van God zeggen. Toen Christus aan het kruis hing, hing ik aan het kruis. Indien dan wij met hem, Gods volk hebben alle bewegingen gekruisigd. Maar ze zijn ook met hem gekruisigd, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Het staat hier teniet gedaan worden, maar het lichaam der zonde is teniet gedaan. Want als dat niet zo zou zijn, dan kom je weer met dat Roomse proces, opdat wij niet meer de zonde dienen. Nou, er is geen één kind van God die de zonde dient. Dat betekent, er is geen één kind van God die in de zonde leeft. Want die gestorven is, daar, zeggen ze, daar is het weer zuiver vertaald. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dus als die oude mens gestorven is, dan zijn we ook aan de zonde gestorven. Dan zijn we niet meer, wat betekent dat? Onder de heerschappij van de zonde. Als je een bedelaar is, een bedelaar, met een prinses trouwt, dan is die geen bedelaar meer. Dat heb je toch? Dat kan een klein kind nog wel verstaan. Nou, zo is het ook geestelijk. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Er staat op een andere plaats, waar geen wet is, daar is geen overtreding meer. Dat geldt al Gods kinderen. Is die wet er dan niet meer? Ho, Gods volk leeft niet zonder de wet. Maar dan wel in deze vorm, niet in de doe-vorm. Zoals dat Pieteriaanse, dat Neonomiaanse, Baxteriaanse leer. De evangelie nieuwe wet. Nou, zo is het niet. Hè. Zo is het niet. Om de wet te doen tot dankbaarheid. Nou. Daar leent de wet zich niet voor. Nee. Als wij de wet eren, want het geloof doet de wet niet teniet, maar bevestigt die. Hoe bevestigt het geloof de wet? Wij weten dat de wet geestelijk is, doch ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Daar heb je nou een mens na ontvangen genade in de hoogst geestelijke stand. Want dan wandel je in de voetstappen van Christus. Dan zie je gedurig in zijn wonden. Dan leef je uit de wonden van Christus. Want dat bleef Paulus niet bij die klacht. Nee, hij gaf God de eer. Hij gaf de wet de eer. Wij weten dat de wet geestelijk is. Hij zegt in Romeinen 7 vers 1, ik spreek tot degene die de wet verstaan, want dat verstaat men tegenwoordig niet meer. Vraag het maar eens na, er is geen dominee die een antwoord daarop kan geven. Want ze denken allemaal nog dat ze de zonde, de kanttekenaren, Kolbrug heeft dat ook aangewezen. Hij zegt, heel die statenvertaling, er varen er duizenden meter hellen. In die verkeerde vertalingen, dat het nog gebeuren moet, terwijl het gebeurd is. Ze zijn altijd nog bezig om die oude mens af te leggen. En als hij dan in de zonde valt, dan kun je die oude mens de schuld geven. Nee, leert Gods woord, wij hebben die oude mens uitgedaan en de nieuwe mens aangedaan. Dan heb je nog geen stukje oude mens mee te... Nou. Die oude mens is gestorven, dat lichaam der zonde, dat lichaam des doods, dat blijft tot je laatste snik. Maar dat lichaam is dood. Dat lichaam is teniet gedaan door de dood van Christus. Anders ben je niet gedoopt in zijn dood. Dat is toch heel, dat kind toch een kind verstaan, mens. Dat is nou de kracht van het evangelie. Dat is nou de kracht van Christus. Hij heeft al dat vlees in de dood, want hij is vlees, het woord is vlees geworden. Maar dat vlees geworden woord, dat is in het graf gelegd. Dus al die vleeselijke bewegingen in je persoonlijk leven, in het gezinsleven, op het kerkelijk erf en nationaal, dat heeft Christus alles in de dood gelegd. Dat is van geen betekenis meer. Hij heeft de dood overwonnen tot overwinning. De zonde heeft hij overwonnen, de duivel overwonnen. Opdat ik hem kende, dan roept Paulus het uit, ziende op deze dingen die ik nu gezegd, opdat ik hem kende. Hij kende hem in de kracht van zijn opstanding, maar opdat ik hem vervolgen te kennen in zijn kracht van zijn opstanding. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Die tweede bekering. Nou, dan gaat Gods volk het helder zien. Want dan hoeft ze niet die zwakheid meer te overwinnen. Dan mag ze in die zwakheid roemen. Dan zal ik veel liever roemen in mijn zwakheid. Opdat de kracht van Christus in mij geopenbaard wordt. Ja, dat is wel een stap verder, hè. Ik heb u onlangs gepreekt het onderscheid tussen Bethel en Peniel. En dat is een waarachtig onderscheid, wat geheel behoort tot de leer van Christus. Die verzegeling des geestes. De verzegeling met de Heilige Geest. Daar is echt een Peniel van nodig, hoor. Om je roeping en verkiezing vast te maken. Daar ziet ook Petrus op. Want als we allemaal zo vast waren te Bethel. Ja, als Bethel geschiet, dan roept Jacob het uit. Dit was een vreselijke plaats. Een vreselijke plaats, maar het was ook een heerlijke plaats. Maar in Peniel zegt, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest, dat ziet op het lichamelijke, op de eis van de dood, net als Baruch. Gij zult uw ziel tot een buit hebben. Dus wat voor reis Baruch ook zou maken, de dood zal hem nooit overvallen in die zin. Nee. Maar het is op geestelijk, maar de ziel is gered geweest, al in Bethel. Daar is het geschied, daar is het geschied. Maar dat is wel een andere gang, hè, na die tweede bekering. Oh ja, krijgt Jacob, hè, hinkert aan de heup, Paulus krijgt een doorn in zijn vlees. Ja. En je kan dat op vele plaatsen in Gods woord aanwijzen, maar Gods volk wordt in Bethel, in de dood, dat gaat eraan vooraf. Hè. De zon ging onder. Nou, de geestelijke, hè, dan hebben we zo vroom, kerk gaan, Bijbel lezen, en dan gaat die zon ineens onder. Dan hou je niks meer over als de bloedwreker achter je hielen. Dan moet er toch die zon weer opgaan. Dan moet God toch spreken. Anders zou je toch voor eeuwig in de hel verzinken. Of spreek ik dan vreemde taal. Dan zeg je, ja, maar ik geloof. Oh ja, waar is dat uit te bewijzen? Want het geloof, hè, het moet een waar geloof zijn. Het moet een waar geloof in Christus zijn. Dan kun je vertellen hoe ben je aan dat geloof gekomen dan? Ja, daar gaat een adoptie aan vooraf. Christus adopteert zijn volk. Want hij vindt ze op het vlakke des velds. Vertreden en geboren. Daar heb je toch een vondeling, niet waar? In geestelijke zin. Dus Christus neemt aan. Want Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Christus is ons een eeuwigheid voor geweest. Ja, de Vader is ons een eeuwigheid voor geweest. Dan heb ik het over het volk van God. Daar komt geen mensenhand aan te pas. Al dat zoeken in dat stuk der ellende. Hè, en dat klagen en dat wettische wenen, wettisch berouw en noem maar op. Dat zijn geen betaalmiddelen, hoor. Dat zijn geen betaalmiddelen. Nou, God de Vader neemt alleen de betaling van Christus aan. Dus er kan geen traan bij, er kan geen zucht bij. En als ik het uit mijn eigen leven vertellen moet, is dat een worsteling. Een worsteling, ja. Dan raak je ook uitgeworsteld hoor. Dan zet je zelf de dood op je al je binnen. Want dat is allemaal zonde van God. Daar ga je onder verloren. Dat zeg ik, moet toch een keertje vrijvallen. En het is zo eenvoudig, kinderen. Leg je hoofd maar op het blok. Want dat hoeft niet zo'n proces. Dat hoeft geen lang proces te wezen hoor. Echt niet waar. Paulus zegt, ik ben stervende. Nee, ik ben gestorven. Dat is toch een punt destijds. Wat is eraan vooraf gegaan? Het gebod is gekomen. En de zonden zijn wederlevend geworden. Want hij was er een vijand van om in die dood van Christus gedoopt te worden. Daar was hij een grote vijand van. Zo is ieder mens van natuur. Ieder vrouw mens is daar een bittere vijand van. Om ten onder te gaan. Om verloren te gaan. Om behouden te worden. Want achter de dood is leven bereid. Ja, dat ziet ook wel op de lichamelijke dood. Maar ook geestelijk. Hè? Dat wordt eigenlijk haast niet meer gepreekt. Met Christus sterven. Met hem gekruisigd. Met hem sterven. Met hem gestorven zijn. Want die gestorven is. Is niet die stervende is. Maar die gestorven is. Nou is de tijd haast al voorbij. Want mijn tekstwoorden waren eigenlijk vers 10. Want dat hij gestorven is. Dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft. Dat leeft hij Goden. Alzo ook geilieden. Houd het daarvoor. Hè? Als je nou naar buiten kijkt. Dan zeg je alles getuigt tegen. Gods volk wordt daar zo hels mee bestreden. En als je niet hels bestreden wordt. Dan ben je geen kind van God. Heel eenvoudig. Maar waar wordt de zekerheid nou geboren? In de dood van Christus. En tegelijkertijd in zijn opstanding. Ja, natuurlijk, tuurlijk. Houd het daarvoor. Dat gij wel der zonde. Paulus zegt, nou ja, je steunt hem erop hoor. Nee, zo zegt hij het niet. Zo zegt hij, want dan zou het nog twijfelachtig wezen. Nee, houd het ervoor. Omdat het zo is. Zo zegt hij. Houd het ervoor, omdat het zo is. Wat is dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Als plaatsbekleder. Als plaatsbekleder. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Dus met de dood en de opstanding van Christus is alles gezegd. Er hoeft niks meer bij. Daar kan ook niks vanaf. Alzo ook geheiligd. Houd de daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Goden levend zijt in Christus Jezus onze Heer. En dan kunnen die leden, dat lichaam is dood, hè? Die oude mens is gestorven. Dat is definitief, die oude mens kan nooit door de enge poort gesmokkeld worden, zoals heel de nadere reformatie leert en zelfs de reformatoren hebben geleerd. Maar dat is onbijbels, dat is eigenlijk de hoofdketterij, hè, die waar Rome om lacht. Dat die nog gebleven is. Maar dat is de doodsteek voor het protestantisme, als je dat zo wil noemen. Want dat is nog half Rooms. En mensen, er komt nooit, een opwekking, nou, ik zou dit zeggen. Kijk het maar eens na in de historie, er zijn natuurlijk wel opwekkingen geweest. Maar weet je waarom de Pinkstelingen zo verzekerd waren? En daar werden ze ook om vervolgd. Omdat ze daar zo verzekerd van waren. Niet dat ze die zekerheid in de binnenzak hadden. Nou, de Heilige Geest werd met 10 volle mate uitgestort op alle vlees. Op allerlei vlees. Ze verkochten alles, hun haven en goed. Nou mensen, waar vind je dat hier in deze wereld? Het is allemaal individueel. Ook die dominees onder elkaar, hoor. Ze gunnen elkaar nog geen boterham. Nou, absoluut niet. En al die kerken zijn maar voor één doel opgericht. Want de dorsende os, hè, daar beroepen ze zich dan op, zal je niet muilbanden. Een arbeider is zijn loonwaardig. En er is niemand die wat doet. Er is geen dominee die wat doet. Want er is geen dominee die zich interesseert. Kan je getuigenis geven van dat God, van Gods werk, niet van je eigen bekeerlingen. Want daar ben ik ook bedrogen mee uitgekomen. Die ik ervoor hield, die waren het niet. Ja, ik ken wel broeders die het echt zijn, maar die ik van de Heere gekregen. Die hebben zich eerst aan de Heere gegeven, zoals Paulus daarvan schrijft. En toen gaven ze zich aan ons. Want die gemeenschap der heilige geliefden, die wordt in alle kerken gemist. Met al die avondmaalstafels, noem maar op. Dat bewerkt het niet. Want daar is Christus niet met zijn geest.
Omdat daar al die bannen blijven liggen. Hè? Er is Christus en de Belial. En er zijn zoals ja, die PKN, dat ken je niet met Christus en de Belial. Dat is één Belialskerk. Maar eigenlijk die HHK precies hetzelfde. Het is allemaal een valse leer. En Koburger heeft het al onder de vloek gezet van de Heer Zebeoot. Want hij zegt, jullie hebben de leer van Christus niet. Hij zegt, je moet al die kerken opheffen. En als je God niet kan laten werken, zou je het nooit doen. En zo is het doorgekankerd. Hè? Door al die eeuwen heen is het doorgekankerd. En zoals Paulus zegt van Hymenius en Philetus, dat hun woorden voorteten als de kanker. Nou, zo is die, zijn die ketterijen, die zijn gekerstend, die zijn voor waar aangenomen. Die, nou bedoel ik speciaal dat die oude mens nog in het leven wordt gelaten. Ja, die is, hè, de kanttekeningen staan er ook vol en bol van dat je die oude mens nog moet. Hè, daar moet je tegen strijden, daar moet je tegen vechten. En het is allemaal wet. Het is lucht, het is niks, want die oude mens bestaat niet meer. En als die oude mens nog bestaat, ben je geen nieuwe. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Eenmaal voor allen. Anders leven niet uit Christus. Anders probeer je ook nog om die zonde eronder te krijgen in je persoonlijk leven. En het zal nooit lukken. Het wordt alleen maar meer. Eén zonde gedood, er komt er 100 anderen voor in de plek. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Eenmaal voor allen. Eenmaal voor altijd. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Alzo ook geilingen. Paulus had dat goed verstaan. Maar je kent ook de bekering van Paulus. Hè? Ken je natuurlijk, was zo duidelijk. Maar kijk, als je bekering niet duidelijk is, dan heb je je roeping en verkiezing vast te maken. Als je ooit geroepen bent. Oh ja, de roeping is krachtdadig. Daar kan je wat van vertellen. Van die vrije rechtvaardigmaking. Oh ja, zeker. Maar als het allemaal weer onder de nevel is gekomen, dan heb je toch je roeping en verkiezing. En vaak zet de Heer in het leven van de zijnen, zet hij ze weer opnieuw voor het blok. Nou, Jacob kwam voor dat massieve blok van Esau te staan. Esau kon hij niet ontmoeten, want hij had nog een vreze des doods. En als Paulus van die slaande engel de duivel verlost wilde worden, dat was toch ook een blok. Daar kom je toch niet overheen. Wandel je er overheen, over zo'n vloekende duivel? Nou, er is geen kind van God die het kan. Hij zegt, Heere, neem hem toch weg. Neem hem toch weg. En de volgende dag weer, Heere, neem hem toch weg. En toen viel het met kracht in zijn ziel. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ja, dat staat meestal in het kader van de woordverkondiging. Want Petrus moest eerst diep vallen. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt aan je broeders. Hij was er nog niet toe in staat, want hij was zelf nog sterk. Als je uit Christus wil leven, geloof, dat is een zwakmakend ding hoor. Geloof maak je niet sterk. Nou. Het is geen hefboomgeloof. Het ware geloof is geen hefboomgeloof. Het ware geloof roemt in de dood van Christus. Want daar is alles geschied. Daar is alles afgelegd. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft tegen God. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Al lag al Gods volk van de aartsvaders tot nu toe bewusteloos op bed of gelegen heb. Dan was het nog waar, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Daar heb je de verwerving. Maar nou lees ik ook bij die reformatoren dat het, als het over de toepassing gaat, dan hebben ze het alleen maar over het geloof. Het is wel een geloofszaak hoor, dat wil ik er niet ontkennen. Maar er geschiet wat, er geschiet wat. Bij die overzetting van dat bedelaar zijn en die prins. Die bedelaar die komt toch van zijn eertijds vertellen, zoals Paulus in geestelijke wijze van zijn eertijds kan vertellen. Daar getuigenis van afleggen, om het Bijbelse te zeggen. Hij zegt, nou, ik heb heel mijn leven in kartonnen dozen gewoond op straat.
En toen kwam die prinses voorbij en die reikte mij de hand. Hij zegt, ik wil met u in het huwelijk treden. Hij zegt, met mij? Ja, met u. Esther, dat was toch maar, ja. Nou ja, die stond een beetje op de markt, daar stond ze een beetje bloemkolen te verkopen. Dat was toch niet zo'n aanzienlijk persoon? Maar toen ze met Ahasverus in het huwelijk trad, toen werd ze ineens koningin. Hè? Ja. En zo is het ook geestelijk. Die overzetting, dat is een nameloze overzetting. Dat is maar niet zo'n gedachtenwisseling. Mensen houden te hoog op. En dat heb Gods kind, dat heb... Kijk, omdat het wonder te groot is en ons geloof is zo zwak en zo onvolkomen. Ja, daar heb je het. Maar twijfeling wordt in Gods woord niet, dat krijgt geen zaligmakend kenmerk. Nou, als je absoluut niet. Ongeloof is altijd vervloekt. En daarom wordt Gods volk keer op keer bevestigd. Dat is niet de tweede bekering hoor. Keer op keer bevestigd in het allerheiligste geloof dat de Heere gaat herhalen wat hij ooit gesproken heeft. Kijk maar naar, en ten aanzien van de roeping om het woord te verkondigen, is dat zeker zo. Ezechiëls roeping staat al twee keer, het wordt twee keer herhaald. Ezechiël 1, Jeremia 1, Jeremia's roeping, Jeremia 1 en Jeremia 15. En zo is het ook met het geest. Abraham, er is een keer een periode dat God geen 15 jaar gesproken heeft. Maar de Heere komt toch weer altijd op zijn belofte terug. Want het leven des geloofs is geen leven uit de belofte, maar het leven uit de beloven hier. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat leeft tegen God. Nou, dat leeft Gods volk uit. Daar heb je het. Uit die offeranden van Christus, alzo ook gijlieden. Houd het daarvoor. Omdat het zo is, dat gij wel der zonde dood zijt, is geen twijfelachtige zaak, het is zo. Maar dat gij Goden levend gemaakt zijt. Goden levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Christus is de eerste. In de wedergeboorte, in de rechtvaardigmaking, in de roeping, in de heerlijkmaking, in de gemeenschap. Want het leven is mij Christus. En het sterven mij gewin. Dat is met een hoofdletter hoor, gewin. Moet je niet Christus uit het oog verliezen. Dan ben je weer symptomatisch bezig. Christus zorgt ook voor de vrucht. Moet jij het dan op je heiligmaking toeleggen? Allemaal wet. Ik weet er geen raad mee. Want als Christus uit mijn hart gaat verdwijnen, is dood te verderven het mijne. Wat wou je dan met je zedelijke heiligmaking? Dan is alles als het ware. Wat is nou de... Tante Mien zei het altijd zo mooi. Weet je wat de hel is? Dat is God te missen. Nou, Gods ware kinderen zal het daar bovenop vallen. Want is de Heer zijn aangezicht maar eventjes verbergd, dan word ik verschrikt. Ja, door de hel, door Saul, door die helse Saul, noem maar op. Want dat houdt wat in hoor, dat verschrikken. Magor missebib, schrik van rondom. En Gods volk heeft er altijd niet zo'n erg in. Want dan denken ze net als Lea op die oude genade voor te beduren. Maar je moet dat Christus leven. Dat is de kracht. In je zwakheid. Dat is Goede Vrijdag. Dat is Goede Vrijdag. Want de dood van Christus. Dat schrijft overal de dood op. Op heel de wereld. Daar komt niks van. Hè? Daar neemt God niks van in aanmerking. Dat wordt straks op de dag der dagen allemaal ter dode, ter verdoemenis veroordeeld. Alleen die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Die leeft uit de nieuwe mens. En de nieuwe mens is Christus. En wat heeft die nieuwe mens gedaan? Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar leeft Gods volk al in. Ja, maar hoe kom ik nou in gemeenschap met God? We leven in de staat der gemeenschap. Dat hoeft niet meer te gebeuren. Daar leeft Gods volk in. En wat is daar het bewijs van? Deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. De geest gaat getuigen. Ten eerste door de liefde die uitgestort wordt in je hart. God heb ik lief van, die getrouwe Heer. Hij hoort mijn stem. Ja, dat zegt het geloof, want het geloof gaat niet ongeloven naar God. Ik zeg het geloof. Het geloof houdt het voor vast en waar. Dat God ook al die gebeden verhoort. Die we in de naam van Christus bidden.
De Heer zegt, indien gij dat gelooft, het zal u geschieden. Het is alles door, tuurlijk is het een geloofszaak. Wel degelijk, maar ik geloof niet in mijn geloof. Dat zou toch een arm Porsche zijn. Ik geloof niet in een instrument, nee, ik geloof in een persoon. En die persoon is Christus. Christus en die gekruisigd. Christus die uitgeroepen hebt, het is volbracht. Christus die uitgeroepen hebt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Oh, dat klinkt zo, Gods volk zo nastamelen. In heilige heimwee. In uw handen beveel ik mijn geest. Want ik heb alles verloren. Ik heb niks meer te verliezen. Alles verloren. En als je nou veracht het in de genade, oh mens, dan kom je erachter dat je niks kunt missen. Dan val je foto te stellen op de grond, dan zou je erop vloeken. Ja, je moet me niks vertellen waar in Gods volk kan vallen. Of oh, mensen houden er toch over op. Het zijn geen pilaarheiligen. Wat is nou ook alweer het bewijs? Wat had hij ook alweer gezegd? Dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Dat regeert ook in het leven der heiligmaking. Gods volk leeft gedurig uit de vergeving der zonde. Dat is de kracht van het berouw. Christus, nieuwelings geopenbaard aan je ziel, is de kracht van de heiligmaking. Dan is alles weer je uit handen geslagen. Ja. Nou, we blijven er vijand van. Maar het is altijd weer de weg waar de Heer zich heerlijk openbaart. En dan heb je de kracht er weer van. Nu weet ik zo goed als gewis dat Jezus Christus mijn enige gerechtigheid is. Ja. Nou, dat hadden ze al een keer gezegd. Maar dan gaan ze eruit leven. Sta dan in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt heeft. Ja, dus de bruid van het Hooglied moet van dat bed afgetrokken worden. Oh ja, ik ga niet boven die bruid staan, omdat ik nou altijd al een mens haalt er toch over op. Ik heb nou geen zin hoor, om te kerken. Ik heb nou geen zin om te preken. Want ik heb er heel geen zin in. Wat is er dan nodig? Om die bede van de bruid, kom noordenwind en doorwaai onze hoofd. Want zonder de Heilige Geest zijn we maar dorre takken. Verrot hout. Als dat zaad in de akker niet valt, is verrot zaad. Moet het eerst verrotten. Dan brengt het geen vrucht voort. Het moet in die slik, in die dirt. Ja. Ja. Want hij is tot zonde gemaakt. Dan moet je weer in die slikzonde, in die zondeslik geworpen worden. Opdat je uit hem zal leven. God wil genade verheerlijken. Geen vrome mensen kweken. Nee, nee. Want dit is het bewijs. Dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Dat is nou de kracht van het evangelie. Dat is de kracht van het evangelie. Dat is ook de kracht van de heiligmaking. Want hij is u geschonken tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. En tot volkomen verlossing. Amen. Heere, wat is het toch altijd weer een eeuwig, eeuwig, eeuwig wonder. Dat gij uw nieuwelings openbaart. Als uw volk weer dreigt te vallen. Als uw volk weer dreigt naar de waarneming af te vallen. Dan roept Asaf het uit. Ik ben een groot beest bij God. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Heere, vat ons bij de rechterhand. Gedurig. Want gij zijt onze God en wij zijn de schapen uw weide. Kon en mocht het eens zijn, Heere, dat hier ook nog een getuigenis gehoord mag worden. Onder dit dak en onder de luisteraars. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Verheerlijk het aan uw naam en kracht. Ook onder de jonge kinderen. Daar staan we u geen leeftijd voor. Want gij spreekt en het is er. Gij gebiedt en het staat. Want Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen. Van Psalm 49. En daarvan het vierde zangvers. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers van Psalm 49.
Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.